Wij gaan lezen uit de schrift. U hebt de tekst van de prediking helemaal afgedrukt gekregen in de liturgie. Wij gaan lezen uit Matteüs 24, uit de NBG-vertaling. Let erop, we lezen eerst vers 3 tot 14 en dan maken wij een grote sprong naar vers 23. Dat zult u tijdens het lezen wel merken. U weet, Heer Jezus zit daar met zijn discipelen op de helling van de Olijfberg. En dan lezen wij dit. Toen hij op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot hem en zeiden: zeg ons, wanneer zal dat geschieden? Dat wat hij gezegd had, namelijk in vers 2, er zal hier van die tempel geen steen op de andere gelaten worden. Wanneer zal dat geschieden en wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld? En Jezus antwoordde en zei tot hen: zie toe dat niemand u verleidde. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: ik ben de Christus. En zij zullen velen verleiden. Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Zie toe, wees niet verontrust, want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. En er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dat alles is het begin der weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden en gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil. En dan zullen velen ten val komen en zij zullen elkander overleveren en elkander haten. En vele valse profeten zullen opstaan en vele zullen zij verleiden. En omdat de wetsverachting toeneemt zal de liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken en dan zal het einde gekomen zijn. Dan gaan wij over naar vers 23. Indien dan iemand tot u zegt: zie hier is de Christus, of hier, gelooft het niet. Want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan. En zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij waren het mogelijk ook de uitverkorenen zouden verleiden. Zie, ik heb het u voorzegd. Indien men dan tot u zegt: zie, hij is in de woestijn, gaat er niet heen. Zie, hij is in de binnenkamer, gelooft het niet. Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Waar het aas is, daar zullen de gieren zich verzamelen. Terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen aan de hemel. En dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan. En zij zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken des hemels. Met grote macht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal. En zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken. Van het ene uiterste der hemelen tot het andere. Leer dan van de vijgenboom deze les. Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan, voordat dit alles geschiet. Tot zover de lezing uit het woord van God. Ik wil het met u gaan hebben over de tekenen der tijden. Dat is een eigenaardige uitdrukking. Want u kent hem allemaal, maar we passen die vaak heel anders toe dan in de Bijbel gebeurt. In de Bijbel komt die uitdrukking maar één keer voor en dat is in een heel ander verband. Het staat in Matteüs 16... waar de fariseeën en de sadduceeën bij de Heer Jezus komen om hem een teken te vragen uit de hemel. Ze deden dat om hem te verzoeken, zoals dat staat. Om hem in de val te laten lopen. En dan zegt de Heer Jezus dit tegen hen: het aanzien van de lucht weten jullie te onderscheiden. Maar kunnen jullie het de tekenen der tijden doen? Kunnen jullie de tekenen der tijden onderscheiden? En dan staat er dit. In vers 4: een boos en overspelig geslacht verlangt een teken En het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona. Wat is dat? Dat is de tekenen der tijden. In alle tijden die geweest zijn en nog komen, is dit het teken dat boven alles uitsteekt. Het teken van Jona. En uit andere schriftplaatsen weten we wat dat bedoelt te zeggen. Zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de schoot van de, in de buik van het zeemonster was, zo zou de Heer Jezus 3 dagen en 3 nachten in de schoot van de aarde zijn. Het teken der tijden. De tekenen der tijden zijn de dood en de opstanding van de Heer Jezus Christus. Ik wou u dat maar even gezegd hebben. Als wij het nu gaan hebben over de tekenen der tijden zoals we daar gewoonlijk over spreken, is het goed om te bedenken wat de Bijbel eronder verstaat. Hoe wij ook de tekenen van onze tijd mogen interpreteren, denk erom dat dat alles niet los te maken is van dat ene teken dat God al 2000 jaar geleden gesteld heeft. Dat teken van Golgotha en dat teken van de opstanding. Maar goed, laten we toch aan deze zwakheid toegeven en over de uitdrukking tekenen der tijden spreken zoals we dat gewend zijn te doen. En dan bedoelen wij daarmee de tekenen die aangeven hoe laat het is op Gods klok. En dat betekent weer hoe dicht wij genaderd zijn tot de wederkomst van de Heer Jezus. En in de titel van deze diensten van vandaag is dat al aangegeven. Christus staat voor de deur. Dat wil zeggen, wij verwachten hem elk ogenblik. De Heer Jezus heeft 2000 jaar geleden bijna al gezegd, 3 maal vindt u het op de laatste bladzijde van de Bijbel, zie, ik kom spoedig. En wij zouden zeggen, dat is dan toch wel wat voorbarig geweest, dat hij toen al zei, zie, ik kom spoedig. Maar ja, in de hemel gelden alle andere maatstaven voor wat spoedig is dan hier op aarde. En Petrus heeft ons daar al op voorbereid in 2 Petrus 3, dat als het langer zou gaan duren, en dat zou het, dat besefte hij, dan zullen er mensen zijn die zullen spotten en zeggen, waar blijft dan die belofte van zijn komst? Het is nu al bijna 2000 jaar geleden dat Jezus dat heeft gezegd. We zullen ons wel vergist hebben. Albert Schweitzer, die zo bekend is geworden door allerlei mooie dingen voor het werk dat hij heeft gedaan in Lambarene in Afrika, was een vrijzinnig theoloog die zei, Jezus meende dat wel, maar hij heeft zich gewoon vergist. Dat kan gebeuren, vergissen is menselijk. Hij dacht dat hij spoedig zou komen, dat moet je ook letterlijk opvatten, alleen het bleek niet waar te zijn. Daarmee heeft Jezus nog niet afgedaan en zo, dan komen er een heleboel vriendelijke woorden, maar op dit punt heeft Jezus zich gewoon vergist. Nou, ik denk eerlijk gezegd dat Albert Schweitzer zich vergist heeft. Wij leven in de tekenen der tijden op een heel bijzondere wijze en in dit gedeelte van de schrift vindt u dat treffend aangeduid. Ik ga u 7 tekenen noemen. Dus dan weet u ongeveer wanneer de preek afgelopen is. 7 tekenen der tijden. In deze betekenis. Tekenen dat de komst van de Heer Jezus aanstaande is. En de Heer Jezus geeft dat hier zelf aan. We hebben dat niet allemaal gelezen, want het is een heel lang gedeelte. Maar hij spreekt op bepaalde plaatsen heel uitdrukkelijk over zijn komst. We hebben dat wel gelezen in vers 27. Gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. En dan opnieuw in vers 30. Dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen aan de hemel, en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan. En zij zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken des hemels met grote macht en heerlijkheid. Let hier op 2 dingen. In de eerste plaats, dit taalgebruik van de Heer Jezus is helemaal ontleend aan Daniel 7. In dat visioen van Daniel lezen wij over de mensenzoon, de zoon des mensen, die komt met de wolken des hemels, die van God macht en heerlijkheid, een heerlijk eeuwig koninkrijk ontvangt. En hij komt met de wolken des hemels om dat koninkrijk hier op aarde te vestigen. Dus er zitten in dit vers hier in Matthäus 24 twee verwijzingen naar het Oude Testament. De ene is naar Daniël 7, de komst van de Zoon des Mensen met de wolken des hemels. En die andere verwijzing is naar het boek Zacharia, hoofdstuk 12. Als de Heer Jezus zal verschijnen, zullen alle stammen, en dan niet van de aarde, maar alle stammen van het land over hem weeklagen. Maar zie hoe belangrijk het is of je gelooft dat er een bijzondere toekomst voor Israël is. Als je dat niet gelooft, dan vertaal je alle stammen van de aarde. Dan maak je het los van Israël en dan maak je daar gewoon van alle volkeren die op de aarde wonen. Maar in het boek Zacharia gaat het over Israël. Gaat het over God die zijn zoon in deze wereld zal zenden. Ze zullen zien op hem die zij doorstoken hebben. Dat zal straks gebeuren als de Heer Jezus verschijnt. Dan zal het zijn zoals Jozef die zich aan zijn broeders bekend maakte. Wat zullen ze geschrokken zijn toen ze wisten het is Jozef. En wat zal er straks in Israël gebeuren als Israël de Heer Jezus zal zien verschijnen met de wolken des hemels. En zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. En zij zullen herkennen dat het Jezus van Nazareth is. Dat zij zullen zien op hem die zij doorstoken hebben. Het was wel de speer van een Romeinse soldaat. Maar dat maakt hun verantwoordelijkheid voor die stoot met die speer niet minder groot. Zij zullen zien op hem die zij doorstoken hebben. En dan staat er in Zacharia 12. En alle stammen van het land zullen over hem weeklagen. Ik begin maar meteen met het meest opmerkelijke van de zeven tekenen. Dat is Israël. Daarom is hij zo belangrijk om het net als in Zacharia zo te vertalen. De stammen van het land. De 12 stammen van Israël uit alle volkeren van de wereld teruggekeerd. Nog lang niet allemaal. Maar het zijn er steeds meer en zijn er steeds meer. Het is ook niet makkelijk om terug te keren. Je moet daar wel veel geloof voor hebben. En veel moed gezien de omstandigheden daar in het land Israël. Maar ze zijn bij miljoenen intussen teruggekeerd. Maar ze kennen de Heer Jezus nog niet, verreweg de meesten. Er zijn steeds meer Messias beleidende Joden, maar zelfs 10.000 is nog maar een druppel op een gloeiende plaat, als je denkt aan de miljoenen Joden die daar wonen, die de Heer Jezus nog niet kennen. Maar velen van hem zullen hem pas herkennen als hij zal verschijnen, en zij hem zullen herkennen als degene die zij ooit doorstoken hebben. In de gedeelte die we niet gelezen hebben, wordt daar ook over gesproken, over de gruwel en verwoesting die zal staan in de herbouwde tempel, in vers 15. Laten dan wie in Judea zijn vluchten naar de bergen, vers 16, het gaat helemaal over Israël. Dit gaat niet over het jaar 70. Toen was er geen gruwel en verwoesting in de tempel. Dit gaat over een tijd die nog vervuld moet worden, vlak voor de wederkomst van Christus. Wanneer de grote verdrukking komt, die ook nog niet geweest is. Er zal dan een grote verdrukking zijn. Zegt vers 21, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. Dan zullen zij die in Judea wonen vluchten naar de bergen. En dan zullen zij mogen bidden dat hun vlucht niet valt in de winter of op de Sabbat. Het is helemaal de Joodse context. En eerlijk gezegd denk ik, als we het lezen in die laatste verzen die we samen hebben gelezen, in vers 33, 32, leert dan van de vijgenboom deze les. Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan dat de zomer nabij is. Dan denk ik dat we daar in die vijgenboom Israël mogen zien. Israël wordt in de Bijbel vergeleken met een vijgenboom, met een olijfboom, denk maar aan Romeinen 11, en ook met een wijnstok, Psalm 80 bijvoorbeeld, maar ook met een vijgenboom. Ook in het Nieuwe Testament. Wat wij beleven en beleefd hebben en de ouderen onder ons ook heel bewust hebben meegemaakt, is het uitlopen van de vijgenboom. De ouderen onder ons weten, in 1948, we hebben het van de week gevierd, 60 jaar geleden, de stichting van de staat Israël. Een ongelooflijk wonder. De 20e eeuw, ik zal u dat nog meerdere malen zeggen, de 20e eeuw is helemaal een ongelooflijk wonder. Al die tekenen hebben te maken, die zeven tekenen hebben te maken met ontwikkelingen in de 20ste eeuw. En dat gaat door nu in het begin van de 21ste eeuw. En Israël is wel het meest bijzondere. Aan het begin van de 20ste eeuw leek het ondenkbaar dat er een staat Israël zou zijn. Toen hadden we nog het Osmaanse Rijk, dat geweldig grote Turkse Rijk dat het hele Midden-Oosten en zelfs een deel van Europa omspande. Het was wel een afgeleefde oude man, zoals het genoemd werd. Maar toch, wie durfde te dromen dat er ruimte zou komen voor een Joodse staat? Zelfs de eerste Zionisten, Theodor Herzl, dacht eerst nog aan een Joodse staat op hele andere plekken in de wereld. Totdat het duidelijk werd, nee, als er een Joodse staat komt, kan dat maar op één plek zijn. In Eretz Yisrael, het land Israël. Er waren mensen die daarvan durfden te dromen. Maar al lang voordat Theodor Herzl daarvan droomde, waren er in het midden van de 19e eeuw, ik heb hun boeken in de kast staan, mensen die zeiden, er komt een staat Israël. Want dat staat in het profetisch woord. Er was moed voor nodig. Dat was al lang voordat het Zionisme geboren werd. Waren er christenen die schreven, Israël zal in ongeloof terugkeren naar zijn eigen land, dat wil zeggen zonder de Messias te erkennen, en zij zullen daar een staat bouwen. En het is gebeurd. Het is gebeurd. Daar moest de Holocaust aan te pas komen, naar de mens gesproken. Want zonder die Holocaust zou Israël zelfs zijn identiteit hebben kunnen verliezen. Zoveel Joden verloren, legden hun Jood zijn af omdat ze daardoor anders geen kansen kregen in de samenleving. Ze assimileerden, zoals dat heette, gingen op in de volkeren. Massaal. Het dreigde een einde te maken aan het bestaan van Israël. Maar door de Holocaust kreeg Israël opnieuw besef van zijn eigen identiteit, op een nieuw zelfbewustzijn. En door de Holocaust begrepen de volkeren van de wereld dat zij dat arme, vervolgde en geplaagde Israël, waarvan er 6 miljoen waren omgebracht, dat dat een eigen plekje onder de zon verdient. Zonder dat was het naar de mens gesproken ondenkbaar dat in november 1947... een meerderheid van de Verenigde Naties stemde voor het verdelingsplan van het land Palestina. Een staat voor Israël en een staat voor de Palestijnen. Die Palestijnen wezen dat af, want die wilden het hele land. Daarom hebben ze tot op de dag van vandaag geen eigen staat. Dat is hun eigen schuld. Laat u niks wijsmaken op dat punt. Zo hadden het in 1947 al kunnen accepteren. Maar Israël kreeg daardoor een eigen staat. Op 15 mei 1948 was het een voldongen feit. Het is een wonder in onze ogen. Het is het allerbelangrijkste van de tekenen der tijden. Wij zien de vijgenboom weer uitlopen. En in Lucas in de paralleltekst staat zelfs in alle bomen. We zien de volkeren van de Bijbelse tijden daar weer verschijnen. We zien de Palestijnen en Filistijnen is één en hetzelfde woord. We horen weer over Libanon. We horen over Jordanië, de hoofdstad Amman, dat is het Bijbelse volk van de Ammonieten. En de Moabieten, ze verschijnen in die staat Jordanië. We horen weer over het Bijbelse Egypte. Edom zullen we moeten zoeken in Saoedi-Arabië. Al die spelers op het laatste schaakbord verschijnen weer ten tonele. De match is nog niet begonnen, maar de stukken zijn op het bord gezet. En in zekere zin is de match al begonnen. Met zoveel oorlogen die al uitgevoerd zijn tussen Israël en zijn nabuurvolken. En het is nog lang niet afgelopen. Het gaat maar door. Dit is het belangrijkste van de tekenen der tijden. Was het Frederik de Grote of was het een andere Duitse vorst die ooit aan zijn hofnar vroeg: geef mij één bewijs voor het bestaan van God. En die hofnaar antwoordde: de Joden, sire. Verder niets, de Joden. Het oude volk van God. De staat Israël is een wonder. Ik keek straks even op de markt, waar u straks ook gaat kijken, op de stand voor de Israël-producten. En ik zag een afbeelding van de klaagmuur en ik kreeg alweer heimwee om er naartoe te gaan. Die van u is er al geweest, in Israël. Kijk, De rest komt er vanzelf ook. Straks bij de wederkomst zullen wij met Christus verschijnen op de Olijfberg. Maak u geen zorgen. Zal het een gratis ticket betekenen? U hoeft daar niets voor te betalen. Maar het is ook wel mooi om voor die tijd al eens te gaan kijken. Er zijn gelegenheden genoeg. En het is veiliger dan u denkt. Nou, dat was het eerste van de 7 punten. Ik denk niet dat alle 7 punten zo lang gaan duren, maar ik wil ze u wel alle 7 vertellen. We hebben helemaal in het begin gelezen, in vers 6, u zult horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Nou zegt u tegen mij, dat hebben we al die 2000 jaar gehoord. En wat voor zin is dat nu een bijzonder teken van de tijd? Het is waar. We hebben continu van oorlogen gehoord, geruchten van oorlogen vernomen. En toch is er in de 20e eeuw iets gebeurd wat volkomen nieuw is. En dat is, en zo zal het ook zijn, oorlogen nemen een mondiaal karakter aan, wereldwijd. Voor het eerst kennen wij het fenomeen wereldoorlog. Waar de ene helft van de wereld tegenover de andere helft staat, dat is nieuw. We hebben ook sinds de Tweede Wereldoorlog allerlei lokale oorlogen gehad. Ik noemde net al de oorlogen tussen Israël en zijn buurvolken. Maar oorlogen hebben een afschrikwekkende betekenis gekregen die het nimmer tevoren had gehad. En naar de mens gesproken, als er een derde wereldoorlog zou komen, zou die van een dermate verwoestende kracht zijn dankzij de kernwapens. Daar kunnen we ons geen voorstelling van maken. Naar de mens gesproken, dat zal ik nog vaak zeggen, die uitdrukking, want God heeft alle dingen in de hand. Naar de mens gesproken zou de ene helft van de mensheid de andere kunnen uitroeien en wederkerig, men zal elkaar kunnen uitroeien. Want er zijn kernwapens genoeg om de mensheid meerdere malen, meer dan eens zelfs, volkomen te vernietigen. De Tweede Wereldoorlog werd beëindigd, althans wat Japan betreft, door de eerste atoombom die op Hiroshima werd geworpen. Oorlogen hebben een omvang en een verschrikking gekregen die volkomen nieuw is. Als ik het profetisch woord goed versta, dan zal er kort voor de wederkomst van Christus een strijd zijn die in zekere zin als een derde wereldoorlog zou kunnen worden aangeduid. Het derde kenmerk, daarvan lezen wij in vers 7. Volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk en er zullen nu hier dan daar hongersnoden en aardbevingen zijn. Ook daarvan zou u kunnen zeggen, die hebben wij in alle tijden gehad, dat is waar. Maar ook wat hongersnoden betreft moeten we ons goed realiseren dat er vandaag niet alleen maar sprake is van plaatselijke hongersnoden. Dat was het vroeger altijd. De oogst kon mislukken en dan was er plaatselijk een hongersnood. Hoeveel Ieren zijn in de 19e eeuw niet geëmigreerd naar Amerika door verschillende mislukte aardappeloogsten, waardoor de hele bevolking dreigde te verhongeren. Dat hebben we in alle tijden gehad. Maar vandaag betekent hongersnood al heel gauw een wereldwijd probleem. We hadden in de Koude Oorlog de tegenstelling tussen Oost en West, maar de honger is een tegenstelling tussen Noord en Zuid. De arme gebieden, die vindt u vooral in Zuid-Amerika, in Afrika en ook in grote delen van Azië, die voor merendeel ook beneden de evenaar liggen. Daar is de honger. In de laatste maanden, weken heeft dit woord zelfs een heel bijzondere betekenis gekregen. De voedselprijzen in grote delen van de wereld zijn schrikbarend gestegen, waardoor mensen niet meer in staat zijn zelfs de elementaire levensbehoeften te voorzien. En dat is een grote dreiging voor ons allemaal. Stel u voor dat al die volkeren die honger lijden, 1/3 deel van de mensheid heeft te weinig te eten. 1/3 deel. Stel u voor dat die in opstand kwamen om ons te beroven van de geweldige overschotten waar wij van kunnen genieten. Badend in weelde en welvaart. En onder hen zijn vele van onze broeders en zusters die het zelfs aan het nodigste vaak ontbreekt. Hongersnoden hebben in onze tijd een heel bijzondere, een dramatische omvang en betekenis gekregen. Een wereldwijd probleem is het geworden. Westerse overheden zijn wakker geworden, ook omdat ze zelf zich bedreigd voelen. Wij moeten iets aan die hongerproblematiek doen, want anders zal het onszelf te nakomen. Aardbevingen, het vierde punt. Wat zal ik u zeggen over aardbevingen, lieve mensen? Denk erom, de tsunami van een paar jaar geleden was in feite ook een aardbeving. Die geweldige watermassa die zich daar over Zuidoost-Azië uitstortte, was veroorzaakt door een aardbeving ver weg in zee. De tsunami was in wezen een aardbeving. 250.000 slachtoffers. Wat wij in Burma beleefd hebben een paar weken geleden was een cycloon, dat is van andere aard, en daar bijna bovenop kwam de aardbeving in China, waarvan we nog geen idee hebben hoe het aantal slachtoffers zou zijn, maar het zou zomaar 60.000, 70.000 mensen kunnen zijn. Dat betekent, als je Burma en China even bij elkaar neemt, binnen een week tijd. Nou ja, we hebben van Burma geen idee, maar het zouden ook zomaar bij elkaar 200.000 slachtoffers kunnen zijn. Onvoorstelbare aantallen. En dan komt in Burma nog het afschuwelijke nabij, dat ons herinnert in wat voor boze wereld wij leven. Dat daar duizenden mensen zullen sterven die gered hadden kunnen worden als daar een andere overheid was geweest. Een overheid die zich werkelijk bekommerde om zijn mensen en buitenlandse hulp zou toelaten, zodat die mensen geholpen zouden kunnen worden. Maar bang voor het eigen hakje die buitenlanders niet in het land binnenlaat. Waardoor duizenden mensen extra zullen sterven zonder dat het nodig is. Alleen omdat daar een overheid is die zo uit is op de eigen macht, dat het omkomen van die extra duizenden mensen hen niet interesseert. Er zit achter zoveel van die dingen boosheid. Boosheid. Ik bedoel niet in de zin van kwaad, maar in de zin van kwaad. Die woorden hebben allemaal dubbele betekenis. Maar de macht van de zonde. Oorlog is een van de meest vreselijke producten van de macht van de zonde. Hongersnood in wezen ook, want er is genoeg te eten voor de hele wereldbevolking. Maar 80% van alle bezittingen van deze wereld is in handen van 20% van de mensheid. En daar horen wij dan bij. Ten diepste gaat het daar ook om zonde. Niet alleen maar onze zonden, ook de zonden in dat soort landen, waar vaak overheden zijn die met een beter beleid hun eigen mensen ook aan eten hadden kunnen helpen, maar op eigen belang uit zijn. Aardbevingen hebben die met zonde te maken. We kunnen er toch niets aan doen dat de aarde schudt. Jawel, maar hoe komt het dat als zoiets in Californië gebeurt, er weinig slachtoffers en weinig schade is, omdat daar het geld is om goede voorzieningen te maken? Maar in Burma, de armoede en al die hutjes die daar zo van de tafel zijn geveegd, al die huizen in China die instorten omdat ze nooit behoorlijk gebouwd zijn. Al die regeringsgebouwen in die provincie in China die nog overeind staan omdat die goed gebouwd zijn. Maar die scholen met die duizenden kinderen zijn ingestort omdat dat krakkemikke gebouw is. Daar zit zonde achter, daar zit kwaad achter, boosheid van de menselijke natuur. Duizenden kinderen die niet hadden hoeven te sterven als die gebouwen net zo degelijk waren gemaakt als de regeringsgebouwen. Ik kom tot het vijfde punt. De Heer Jezus spreekt hier veel over vervolging. We lezen in vers 9. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking. En zij zullen u doden en gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil. En daar staat zelfs in vers 22... indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden. Toch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort. Weet u, lieve mensen, in welke eeuw van de kerkgeschiedenis de meeste mensen zijn gestorven voor de naam van de Heer Jezus? Het antwoord luidt: dat is de 20e eeuw. Natuurlijk komt dat ook omdat de mensheid zo groot is geworden en dus ook het aantal christenen zo groot is. 2 miljard, vroeger was de mensheid niet eens zo groot. En dat is nog niet zo lang geleden. Daardoor zijn er natuurlijk ook veel meer christenen. Maar er zijn invloedrijke christelijke organisaties die het hebben berekend. Ik kan het bijna zelf niet geloven, maar zij vertellen ons dat in de 20e eeuw per jaar 160.000 christenen hun leven verloren hebben voor de naam van de Heer Jezus Christus. Mensen die als martelaren gestorven zijn. En dat gaat vandaag nog steeds door. Dan moet je denken aan landen als Noord-Korea, landen als China, Indonesië, Saoedi-Arabië. Als je in Saoedi-Arabië als moslim je bekeert tot de Heer Jezus Christus, ben je waarschijnlijk binnen een week dood. Gewoon dood. Dat is daar ondenkbaar. Als daar ook maar iets van aan het licht komt en als je gedoopt wordt, is dat bijna onmogelijk om dat verborgen te houden, ben je binnen een week vermoord. Hoeveel van ons zouden voor de Heer Jezus kiezen als we wisten dat we binnen een week vermoord zouden worden? 160.000 per jaar. Ik kan het zelf ook bijna niet geloven, maar in elk geval meer dan in welke eeuw ook tevoren. Veel meer dan in de eerste eeuwen van de kerkgeschiedenis, toen er toch ook vreselijke christenvervolgingen waren, maar er waren eenvoudig veel minder mensen, dus ook veel minder christenen op aarde. Dit woord is realiteit. Nooit is de christenvervolging zo groot geweest. Het is een teken van de tijd waarin wij leven. Het zesde teken waar de Heer Jezus over spreekt, is de misleiding die er op christelijk erf zou optreden. We lezen in vers 11. Vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden. Vers 23, indien dan iemand tot u zegt, zie hier is de Christus, of hier gelooft het niet. Vers 26, indien men dan tot u zegt, zie hij is in de woestijn, gaat er niet heen. Zie hij is in de binnenkamer, gelooft het niet. Misleiding, misleiding. Van de week vroeg iemand aan mij, je hebt nou allerlei boeken geschreven ook over het profetisch woord, maar waar moet ik nou de islam zien? Voor mij is het antwoord, de islam speelt in het profetisch woord een rol als je ziet dat de islam in wezen niets anders is dan een afvallige christelijke sect. Al zijn wijsheid heeft Mohammed gehoord van de christenen en uit de Bijbel. Dat waren dan wel ketterse christenen met rare leringen, vandaar dat het ook, en hij heeft het nog eens zelf verder verdraaid, zodat het op een heel verminkte wijze in de Koran is terechtgekomen. Maar in feite, de God die hij vereerde, dat is de God die hij had leren kennen bij christenen, ook bij de joden, maar van wie hij een zeer verminkt beeld heeft gegeven in de Koran. Je zou het kunnen vergelijken met de mormonen die ook uitgaan van de Bijbel, maar daar hun eigen boek aan toe hebben gevoegd, waarbij de Bijbel ontkracht wordt. Die hun eigen profeet hebben en hun eigen regels en daardoor nauwelijks eigenlijk als een christelijke beweging kunnen worden aangemerkt. De islam is dé afval van het christendom, de belangrijkste en de grootste, de omvangrijkste uit de hele kerkgeschiedenis. Hoeveel zijn er? Ongeveer 1,5 miljard of zoiets moslims in deze wereld. Dat zijn natuurlijk vele anderen. Maar je hart krimpt ineen als je hoort van christenen die overgaan tot de islam. Het is onbegrijpelijk, maar het gebeurt. En de belangrijke boodschap daarbij is, Jezus Christus was een grote profeet, wordt door moslims ook zeer vereerd. Maar Mohammed is groter. En hij is niet alleen de grootste, hij is ook de laatste. Hij is de grote, in zekere zin is hij de laatste gezalfde, de laatste Christus. Zie, hier is de Christus. Dit is de profeet, zo heeft Mohammed zich ook gepresenteerd. Daarom was hij altijd wat aardiger voor joden en christenen dan voor de heidenen, de afgodendienaars. Want hij hoopte dat hij de joden en de christenen zou kunnen winnen. Hij was de profeet, want de Heer Jezus zeide, hij is de profeet. En toen kwam Mohammed en toen zeiden ze, nee, hij is de grootste en hij is de laatste. En is het niet merkwaardig, die islam, in mijn jeugd was de islam iets dat ver weg was. Je kwam er nooit een moslim tegen. Je had in Nederland nauwelijks of geen moslims. Je kwam ze ook niet tegen. Het was iets uit een boekje. Iets van ver weg. In heel andere landen. Ver weg. Wie had durven dromen 50 jaar geleden. Hoe die ontwikkeling zou gaan. Ik weet nog dat mensen zeiden. Het zal niet lang meer duren dat de moslims. Misschien wel 100.000 zullen bedragen in Nederland. En dan komen ze al aardig in de buurt van bepaalde kerkgenootschappen. En nu is het al een veelvoud van 100.000. Nu zijn ze, meen ik, na katholieken en de PKN, zijn zij de grootste godsdienstige beweging in dit land. Het is ineens heel dichtbij gekomen. Maar er zijn veel meer vormen van afvalligheid. Aan de ene kant zien wij vandaag belangrijke opwekkingsbewegingen. Er werd net verteld dat 50 van jullie op opwekking waren. Ik was daar zelf ook op de zaterdag. Het is een feest om dat te mogen meemaken. Het maakt het extra ingewikkeld en dat is nieuw. Vroeger was het leven overzichtelijk. Je had katholieken en protestanten. Toen zijn die protestanten begonnen uit elkaar te vallen. En er werden het er steeds meer. En nu hebben we 15 soorten gereformeerd. En we hebben ook 150 soorten evangelisch. Het is buitengewoon ingewikkeld geworden. Probeer nu maar eens in deze tijd wijs te worden uit wat is van God en wat is niet van God. Dat had je vroeger niet. Vroeger was dat allemaal heerlijk overzichtelijk. Vandaag dient zich een veelheid aan. En als je niet uitkijkt, trap je erin. Want er zijn zoveel dingen die zich aandienen als zijnde van God die het niet zijn. En de meningen daarover lopen uiteen. De een zegt dit is een wonderheerlijk werk van God. En de ander zegt nee, het is van de duivel. Ik heb gisteren nog ergens in een preek gezegd. Elke christen zou in staat moeten zijn om te vertellen of een werk uit God is of uit de duivel. Dat is helemaal niet moeilijk. Als u zegt, ja maar de duivel is zo slim, dan hebt u gelijk. Maar als u zegt dat we daardoor niet in staat zouden zijn om te onderscheiden of iets uit God is of uit de duivel, dan hebt u geen gelijk. Want met de Heilige Geest bent u slimmer dan de duivel. Wilt u dat even tegen uzelf zeggen? Zonder de kracht van Christus aan uw zijde, zonder de kracht van de Heilige Geest bent u nergens. Is de duivel veel sterker dan u. En is hij ook veel slimmer dan u. Ik wil u niet kwetsen, maar hij is slimmer dan u. Slimmer dan mij ook. Maar met Christus aan onze zijde, met de kracht van de Heilige Geest, kunnen wij hem doorzien. Kunnen wij hem doorzien. Ik zal u 3 dingen geven, moet u onthouden. Kunt u elk werk zo beoordelen of het uit God is of uit de duivel. Dus u hoeft zich niet te laten misleiden. Het eerste kenmerk is, brengen zij het woord van God. Brengen zij het woord. Als ik van een nieuwe beweging hoor, dan zeg ik, brengen zij het zuivere evangelie van de Heer Jezus Christus. Gaat het wel over de Heer Jezus Christus? Sommige kringen praten zoveel over de Heilige Geest, dat de Heer Jezus bijna niet meer aan te pas komt. Staat de Heer Jezus in het middelpunt? Gaat het om hem? Gaat het om het zuivere evangelie? Betreffende zijn persoon en betreffende zijn verzoeningswerk. Dat is de eerste toets. Luister naar de boodschap. En elke christen kan beoordelen zoals de schapen in Johannes 10 of het de stem van de goede herder is of niet. Dat is de eerste boodschap, de eerste kenmerk. Het tweede kenmerk is, dat is wat moeilijker, kijk naar de predikers zelf. Hoe leven zij? Wat wordt er over hun leven? Wat is over hun leven bekend? Leven zij een leven van toewijding aan de Heer Jezus? En het derde kenmerk is, wat doet hun prediking met de mensen? Brengt het ze dichter bij de Heer Jezus of niet? En ieder van ons kan dat beoordelen. Niemand van ons hoeft zich te laten misleiden. Laat u ook niet misleiden door de mensen die u bang maken en alles aan de duivel toeschrijven. Dat zijn heksenjagers. Want daardoor mist u het werk van God. Dat wilt u ook niet. U wilt er niet intrappen als iets van de duivel blijkt te zijn. Maar u wilt ook het werk van God hopelijk niet mislopen. En je hebt vandaag christenen die alles prachtig vinden en geen onderscheid hebben. En je hebt ook christenen die alles aan de duivel toeschrijven wat een beetje nieuw en een beetje anders is. En u moet daartussendoor de juiste weg zien te vinden. En dat is niet zo makkelijk. Maar met de Heilige Geest kan het. Breng het bij de Heer. En u zult het antwoorden krijgen. Wij komen tot het 7e punt. En dat is in vers 14. Dit evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. Wanneer is dat in vervulling gegaan? Wanneer kunnen we nu zeggen dat het koninkrijk, evangelie van de genade van God, of van het evangelie van het koninkrijk zoals het hier staat, in de hele wereld gepredikt is? En dat is in onze tijd. Zelfs 50 jaar geleden wisten we nog van allerlei verborgen volkeren die het evangelie nog niet gehoord hadden. Nou vandaag, ik weet het niet, er kan nog eens ergens een stammetje opduiken in het Amazonegebied, waar we nog niet van weten. of ergens in Papua Nieuw-Guinea, maar de kansen worden met de dag kleiner. Het is hoogst onwaarschijnlijk geworden. Dat hebben ze allemaal in de gaten. En dat niet alleen. Overal wordt het evangelie gebracht. Via de radio, de korte golfzender, denk aan Transworld Radio, bereiken wij 85%, misschien is het al een verouderd percentage, misschien is het al veel meer, 85% van de mensheid. Dat wil niet zeggen dat elk mens het evangelie heeft gehoord, pas maar waar. Maar wel elk volk op deze aarde, daar is het evangelie doorgedrongen. Is dat niet bijzonder? Voor het eerst in de geschiedenis. Dat is een teken van de tijd. Want er staat hier uitdrukkelijk, als dat woord gepredikt zal zijn, dan zal het einde komen. We kunnen tegen de Heer Jezus zeggen, Heer Jezus, voor zover wij weten, hebben alle volken het gehoord. Niet elk individueel mens, maar alle volken hebben het gehoord. U kunt komen. Het is tijd. Ik vraag van u om over deze 7 dingen na te denken. Niet alleen maar omdat het interessant is kennis te nemen van de bijzondere tijd waarin wij leven. Maar als die 7 punten doordringen tot uw hart, dan zullen ze u ertoe mogen bewegen om ernst te maken met de verwachting van de spoedige komst van de Heer Jezus. Wij leven in die zeer bijzondere tijd. En laat het ons leven mogen beïnvloeden. Niet omdat we met de armpjes over elkaar gaan zitten wachten. Integendeel. Maar wel dat we mogen weten dat alles wat we doen zich afspeelt in het licht van de spoedige komst van de Heer Jezus. Leer uw tijden onderkennen. En leef in het licht van die spoedige komst van Jezus Christus. Amen. Wij gaan zingen. Kroon hem met gouden kroon. Het evangelie van het koninkrijk is het evangelie van de koning die gezegd heeft, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.
Oh.
Laten wij bidden. Kom, Heer Jezus, hebben we zojuist gezongen. We zouden het nauwelijks hoeven te vragen, want u hebt beloofd dat u het doet. Maar onze Bijbels eindigen met dat woord. De geest en de bruid zeggen, kom. Het is maar goed dat de geest erbij genoemd wordt, want de bruid is soms met zoveel andere dingen bezig dat ze wel eens vergeet om kom te zeggen. Maar het is de geest in de bruid die haar er elke keer weer aan herinnert. De bruidegom staat te komen. Zie uit, ga uit, de bruidegom tegemoet. En dan zeggen we amen, kom Heer Jezus. Leer ons te leven in de verwachting van uw spoedige komst. En laat dat ons niet doen verslappen in werkzaamheid, doordat we denken, ach, de Heer komt toch spoedig. Maar laten we onze energie juist mogen verdubbelen om met meer toewijding, met meer overgave te leven. Meer in liefde tot u, u te dienen, onze levens aan u toe te wijden, voor u te heiligen. Heer, zegen ons daarin. Zegen ons met elkaar, zegen deze gemeente. Houd dit werk in stand, Heer. Zegen de voorganger, zegen de kerkenraad. Zegen allen hoofd voor hoofd. Zegen de jongeren, zegen de kinderen. Zegen de ouderen van dagen. Zegen de zieken. We hebben gehoord van onze geliefde oude broeder Postma. Een vergrijsde dienstknecht van u, Heer. We brengen hem bij u. Wees hem heel dicht nabij in, naar de mens gesproken, de laatste ogenblikken van zijn leven op aarde. Opdat hij een ruime ingang mag hebben in het Koninkrijk der Hemelen. We bidden voor de families Hofman en Van der Molen in deze gemeente. Heer, wees er met uw kracht en troost en vrede nabij. Zoals alleen u kunt troosten en kracht kunt geven. Zegen alle die het moeilijk hebben, waarvan het niet zo bekend is. Ook degenen die hier nu in deze kerkzaal zitten, die met allerlei min of meer verborgen zonden, zorgen rondlopen, soms ook zonden, maar zorgen en moeite, waar we niet allemaal zo van elkaar van weten. Heer, richt onze harten op u, want bij u is de ware troost, de ware kracht, de ware vrede. Gedenk zo heel uw volk in dit land, zegen alle geestverwante gemeenten waar uw naam geëerd wordt, waar uw woord recht gesneden wordt. Bewaar ons voor de verleiding, de misleiding, voor het werk van Satan. Geef ons onderscheidingsvermogen om te zien waar we met hem te doen hebben en niet met u. Maar bewaar ons ook voor angst, voor het werk van de duivel, want u hebt ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, liefde en bezonnenheid. Sterk ons door de kracht van uw Heilige Geest. Sterk uw volk in dit land. Laat er nog velen tot geloof mogen komen, ook door de prediking van deze dag. Breid uw werk uit, Heren. Zegen al uw dienstknechten en dienstmaagden die gij gebruikt in uw dienst in dit land. Zegen dit land, Heer. Vele verlangen naar opwekking. Zegen alle die verantwoordelijkheid dragen. Wij denken aan onze regering. Wij danken u dat zoveel in dat kabinet beleiden bij u te horen. Daar danken wij u voor. Dat is heel bijzonder in deze tijd. Maar hoe er ook over gespot wordt, Heer, wij willen u ervoor danken. Wij bidden u voor onze vorstin en voor haar huis. Heer, laat ook het licht van het evangelie klaar mogen schijnen in hun harten en levens. Wij bidden u voor uw volk wereldwijd. We hebben gedacht aan de vervolgden. We hebben gedacht aan degenen die hun leven laten voor de naam, voor uw naam, Heer Jezus. Vertroost hen, Heer, en geef hen uw kracht om vol te houden in die strijd. Wij bidden u voor broeder Naim Ghouri en zijn gemeente in Bethlehem, die van vier kanten onder druk staat, die wiens leven bedreigd wordt. O Heer, bewaar hem en spaar hem, maar houd hem overeind, maak hem sterk, Heer. En zegen die gemeente, dat mensen niet geïntimideerd worden. Heer, voorziende middelen voor hen om te overleven in die moeilijke omstandigheden. En gedenk zo uw volk wereldwijd. Zegen hen die zuchten in gevangenschap, in concentratiekampen. We denken aan hen in Noord-Korea, in China, in Indonesië, in Saudi-Arabië. Zoveel communistische en islamitische landen. Het is de nacht van gebed geweest deze week voor de vervolgde kerk. En hier we bidden voor uw kerk wereldwijd, daar waar ze vervolgd en verdrukt wordt. Heer, wil door uw geest kracht en genade schenken aan alle die daarmee te maken hebben. Zegen zo uw woord vandaag, overal waar het gebracht wordt. Verheerlijk uw naam in alle dingen. Wij vertrouwen ons aan u toe. Voor het verdere van deze dag en voor de week die voor ons ligt. Wees ons dicht nabij. Maak ons tot krachtige getuigen voor uw naam. Verheerlijk u in ons. We prijzen u en we danken u. In de naam van de Heer Jezus Christus, onze God en Vader. We prijzen u door hem. Amen.